Hey lieve dames, misschien heer. Nou, superleuk dat je weer luistert. Dit is mijn tweede podcast vandaag. Ik zit nog steeds in de auto, of ja, eigenlijk alweer. Als je de vorige podcast geluisterd hebt, dan wist je dat ik onderweg was naar lunch in Gelderland. En dit is de terugweg, dus ik ga hem waarschijnlijk ook in die volgorde online gooien. Maar ja, er zijn een aantal dingetjes die ik wil delen. En ik heb nog geen idee waar deze podcast precies naartoe gaat. Maar ik denk dat de kern te maken heeft met de kracht van kwetsbaarheid. Want ja, daar zit dus ook echt een mega grote kracht. Dat heb ik zelf ervaren en dat zie ik ook telkens terugkomen. En daar wil ik iets meer over delen. Omdat ik daar vroeger heel anders in stond. En ook vroeger daar heel veel angst en schaamte bij ervaarde. Maar om eventjes kort te benoemen, ik heb net een lunch gehad van mijn coach die me nu binnenkort gaat helpen op het stukje business. En met een aantal coaches van haar. En we hebben eigenlijk helemaal niet veel over business gehad. Vooral heel persoonlijke verhalen. En ik merkte dus eigenlijk ook door, om maar even bij het begin te beginnen. Trouwens even iets heel anders voordat ik dat ga zeggen. Ik reed net weg van die lunch en dat vond ik eigenlijk wel iets heel moois. Ik voelde gewoon even dat ik dat nu ook wil delen. En ik reed weg bij die lunch. En nou, ik was eigenlijk helemaal niet 100% op het letten. Of ja, ik was wel op het letten, maar de zon scheen ook door het raam. Dus ik zag het fietspad. Ik zag niet helemaal goed dat er een fietspad was. En daar kwamen dus twee fietsers van rechts. En ik stond eigenlijk al meer dan de helft op het fietspad. En in plaats van dat die fietsers, die ik dus bijna, sorry dat ik het zo zeg, bijna overreden had. Nou, het viel wel mee, want ik reed heel langzaam. Dat ze boos werden van, let niet op, de reactie die je dus vaak krijgt. Ik stak dus mijn hand op van sorry. En hun waren dus heel erg van, hun moesten heel erg lachen. Zo van, alsof ze het herkenbaar vonden en alsof ze dachten van, oh nee, maar niet uit, joh, kan gebeuren. Ze konden er heel erg mee lachen en ik moet nu ook al meteen weer lachen als ik eraan denk. Want de reactie die we dus heel vaak krijgen van mensen op het moment dat je natuurlijk zo'n foutje maakt. Het is natuurlijk wel iets belangrijks, hè? Want als je natuurlijk doorrijdt dan kan iemand letterlijk doodgaan gewond raken. Maar ik denk dat veel mensen het wel eens herkennen dat je een keer per ongeluk iets niet goed heb gezien en dat dan, dan is er nog lang niks aan de hand, want er zit nog heel veel meter tussen, bij wijze van spreken, en dan worden mensen al ontzettend boos op je. En ik had dat vroeger dus ook heel erg, maar op het moment dat dat nu gebeurt, kan ik daar ook heel anders naar kijken. Vanuit een perspectief van, oh wacht joh, het kan gebeuren. Ja, we moeten gewoon allebei opletten. Zo zie ik het dus ook echt. Ik let dus ook altijd op, in plaats van dat ik denk, ik heb voorrang, dus ik laat de verantwoordelijkheid volledig bij de ander. Zo was het vroeger. Maar ja, kijk, je hebt dan ook een beetje jezelf ermee, want iedereen maakt wel eens fouten. En natuurlijk moeten we veilig zijn en opletten, maar ik vond het juist heel mooi dat allebei die mensen, dat die juist zo moesten lachen op het moment dat ik hun, bijna nog niet, maar bijna overreden had. En ik dacht wel, dat is wel echt een mindset dingetje. Een stukje vaak dat mensen heel erg hun woede of hun frustraties in zulke situaties afreageren. En ik moet ook wel eens toegeven, ik ben ook wel eens gefrustreerd in het verkeer. Als dat iemand achter mij gaat bumperkleven, dan kan mijn innerlijke kind ook nog wel eens boos worden en denken van, ik ga die echt niet vollaten. Dat moet ik ook eerlijk toegeven. Maar ik vond het wel heel mooi. En het was meteen even een reminder die ik dan wil meegeven van, oké, probeer je frustraties of al de dingen die je hebt meegemaakt niet zomaar op mensen af te reageren. Want het kan dus zoveel met iemand doen. Ook als je iemand niet kent. Juist als je iemand niet kent. Als je diegene gewoon een lach geeft of een vriendelijke blik, een complimentje. Dus dat is ook weer even een reminder van mij. Ik doe dat over het algemeen wel. Maar dat nog wat vaker mag. En gewoon weer even een stukje bewustwording. Dus ik hoop dat je er iets mee kan en dat je daar dat je die de komende weken meeneemt. Maar goed, even terug naar een stukje kwetsbaarheid. Vandaag hadden we dus die lunch. En er waren dus een aantal vrouwen die dus hun kwetsbaarheden deelden. En dat had te maken met, in ieder geval iets met zwangerschap. Ik ga niet op de details in. En op dat moment, ik had natuurlijk ook iets. Ik heb natuurlijk ook iets meegemaakt. En als je mij al langer volgt, dan weet je dat. Want ik ben er ook best wel open over. Maar ja, op dat moment raakte mij dat heel erg. Het raakte mij heel erg in de zin van dat ik echt mijn emoties ook niet kon inhouden. Het is natuurlijk 2 jaar geleden, maar ja, het is evengoed natuurlijk een rouwstukje. Ondanks de keuze die ik zelf heb gemaakt, is het toen niet makkelijk geweest. Ik heb heel veel verwerkt, zeker. Alleen door het schrijven van mijn boek is ook weer de laatste tijd weer meer omhoog gekomen. En dat mag ook en dat is ook goed. Maar het mooie vond ik juist op het moment dat we kenden elkaar allemaal niet. En dit is dus vaak in situaties. En dan op het moment dat iemand zijn emoties toont, oprechte kwetsbaarheid zeg maar, dan ontstaat er meteen meer verbinding en dan durft de ander zich ook weer meer te laten zien. En ontstaat er vaak, ja, op het moment dat jij emoties niet durft te laten zien, terwijl ze wel heel hoog zitten, dan ontstaat er heel vaak een blokkade tussen de verbinding, tussen jou en de ander. En dat is juist het mooie, het moment dat je echt je kwetsbaarheid kunt laten zien. En ik snap dat dat heel spannend is en ik tast dat ook altijd eventjes af in bepaalde situaties. Als je mensen nog helemaal niet kent, dan ga je niet, misschien niet meteen alles blootgeven. En dat is ook helemaal oké, dat hoeft ook niet. Maar weet wel, op het moment dat jij je kwetsbaar kan opstellen, op wat voor manier dan ook. Dat betekent niet dat je moet huilen of wat dan ook. Maar dan ontstaat er vaak meteen meer verbinding. En dat is juist het mooie, want dat zie ik dus ook in coaching sessies terug. Op het begin soms dan zijn coaches soms lichter een beetje aan. Sommigen zijn meteen heel kwetsbaar. Maar sommigen zijn ook nog heel erg van, oh ja, maar ik huil nooit. En ja, de overtuiging die ze dan vaak meegekregen hebben is dat huilen zwak is. En ze weten het misschien bewust wel dat dat niet zo is, maar toch voelen ze die wel nog een beetje. En ook gewoon uit angst voor afwijzing. En die snap ik heel erg, hè, want nou, als je de vorige podcast hebt gehoord tot het einde, dan weet je dat wat de titel van mijn boek is. Die heeft daar veel mee te maken. En ja, die snap ik ook. Dus daarom laat je jezelf niet altijd helemaal zien uit angst of voor onbegrip of uit angst voor afwijzing. En dat wil je het liefst voorkomen, hè? Want we willen allemaal erbij horen. We willen allemaal van nature geaccepteerd worden, ook vooral in een groep. Dat zit gewoon van nature in ons. Maar ja. Ja, wat ik wilde vertellen is dat bijvoorbeeld één cliënte die ik dan even in mijn hoofd heb, zij was heel erg van het weglachen. En ik benoemde dat ook vaak. Hè. Ik zie dat je nu lacht, maar wat zit daaronder? Of wat maakt dat je nu lacht? Heb je dat door dat je telkens lacht wanneer we het over puntje puntje hebben? En nou, dat benoemde ze ook. Toen kwam steeds meer haar kwetsbaarheid. En bij de ene heeft het wat meer tijd nodig. En dat is ook heel vaak logisch. En vaak zit er dan een thema achter dat dat iets meer met veiligheid te maken heeft. Want als jij in het verleden situaties hebt meegemaakt waarin je niet volledig veilig bent geweest. Waarin je die veiligheid en die steun en die liefde en die warmte niet hebt gehad. Dan ga je ook niet snel je kwetsbaarheid laten zien. Omdat uit angst dat je daarin afgewezen wordt. Omdat je dat natuurlijk zo het ervaren als kind. En de vorige podcast heb ik iets verteld over overlevingsstrategieën. En hier ontstaan dus ook overlevingsstrategieën. Op het moment dat jij je emoties niet kan of niet durft te tonen of niet mag tonen omdat ze afgewezen worden. Op het moment dat ja, dan is die pijn van die afwijzing, die is gewoon te groot. En dat kun je vaak als kind en misschien als volwassene ook nog niet dragen. En het weglachen bijvoorbeeld van het verdriet of van de pijn, dat is ook echt een overlevingsstrategie. Het is een soort van het masker op, het vermijden, het niet laten zien. En op het moment dat toen ik haar met een bepaald iets, een stukje in het kindwerk, heel erg raakte, kwamen emoties heel heftig binnen. Op het begin, toen ze bij mij kwam in het traject, toen was het echt alleen voor coaching. En ze wilde dus werken aan haar leefstijl. Ze zei ook heel specifiek, ik wil niks meer doen met het verleden. Dat ligt achter me, dat heb ik losgelaten. En hè, ik respecteer iedereen volledig daarin altijd. En ik ga daar ook iedereen daar in zijn waarde laten. Maar zelf weet ik wel van oké, er komt vast nog wel ergens een trigger waardoor je, zonder dat ik dat bewust doe, waardoor je daar uiteindelijk wel iets mee wil. En misschien zelfs dat er iets mee moet. Want vaak is de angst, en misschien ga ik nu een heel klein beetje van op naar her, sorry daarvoor. Maar misschien is de angst van, vaak is de angst dat je weer zo heftig in emotie komt dat je er niet meer uit gaat komen. Maar belangrijk is om te beseffen, de emoties en de pijn zullen nooit meer zo erg zijn als de eerste keer. Als je het gaat verwerken. Maar soms om verder te komen, niet altijd, maar soms om verder te komen, en heel veel cliënten die bij mij komen, moet je ook een stapje terug doen. Toch een stapje naar het verleden om meer verder te komen in de toekomst. Omdat dat anders blokkeert en omdat je daardoor vastloopt. En wat ik een mooie vond, want we gingen dus, daar heb ik ook met haar besproken, van we gaan innerlijk kindwerk doen, dus visualisatie waar je terug gaat naar je vroegere zelf. En dat was voor haar helemaal oké, ja. Dus niet dat ik dat geforceerd heb of wat dan ook. Toen kwamen er zoveel emoties los. En nogmaals, ik benoem niet wie de cliënt is en ik benoem ook niet wat ze verder, haar achtergrond, dat laat ik helemaal open, vanwege de privacy natuurlijk. Maar er kwamen zoveel emoties los, echt, hè, echt in de kindemoties, dus dat ze daar bijna niet meer uitkwam. Maar dat is ook, daar begeleid ik haar dan in, en dat is ook soms nodig. Dat moet weer even, dat wordt dan weer even herbeleefd. Nou, ik zorg ook dat ze daar goed uitkomt, dus maak je daar maar niet druk om. Uiteindelijk zei ze tegen mij van dat het heel. Ik zei, hoe voelt het nu? Toen die emoties iets rustiger waren, ja, wel een beetje oncomfortabel, maar ook wel heel erg als een opluchting. Alsof er letterlijk een last van mijn schouders afvalt. En natuurlijk, die sessie voelde ik ook al dat er meer verbinding was tussen ons. Maar een aantal sessies later was er zoveel meer verbinding. Omdat. Eventjes kijken of ik hem erbij kan pakken. Maar er was zoveel meer verbinding omdat zij haar emoties kon tonen. En eigenlijk, zo kun je een beetje zien, dat muurtje wat ertussen zat, dat was eigenlijk helemaal weg. En ik ben heel eventjes iets erbij aan het pakken. Tegelijkertijd moet ik ook op de weg letten. Dus dat is eventjes een uitdaging nu voor mij. Maar daar kom ik zo op. Ik moet nu heel eventjes rechtdoor. Sorry voor de chaos weer, maar ik kan dus echt niet multitasken. Ik ga heel eventjes iets erbij zoeken. Nou, sorry voor de... ik denk dat ik hem heb in ieder geval. Eventjes kijken, waar staat hij? Hier. Nou, in ieder geval kreeg ik het berichtje, of een kaartje met een berichtje erin geschreven. Beste Demi, ik wil je bedanken voor het half jaar dat je mij geholpen hebt met accepteren dat je, tussen haakjes ik, ook om hulp mag vragen. Niet mijn eigen behoefte hoeft te negeren, 2. En 3, niet altijd de lasten van anderen hoeft te dragen. En, ik ben niet veel afgevallen in gewicht. Nou, ze is nog steeds een aantal kilo afgevallen. Maar ik voel me wel lichter in mijn hoofd. En nu moet ik heel eventjes op de rotonde opletten. En ik kan me voorstellen dat je denkt, chaos. Maar het is even niet anders. Want anders rij ik dadelijk echt iemand nog weg. Sorry, ik heb even een gesprek met mezelf. Maar die rotonde is hier. Ik snap er helemaal niks van. De heenweg zat ik op die rotonde. En ik heb 2 rondjes gereden. Omdat het zo'n gekke, rare rotonde was. En ik zat helemaal verkeerd. Maar goed, het is nu gelukt. Oké, ik ga weer heel even verder lezen. Je hebt mij een groot cadeau gegeven door aan mijn innerlijk kind te werken. Voor het eerst in zeker 20 jaar mocht ik me bij jou mijn emoties laten zien. En dat kan en heb ik mij niet eerder toegestaan. Een compliment dat ik me bij jou veilig voelde. En met jouw hulp kan ik nu stappen zetten naar mijn volgende doel, gelukkig zijn. En zij is dus echt specifiek bij mij na het half jaar coachingstraject dat we gedaan hebben. Zijn we nu een innerlijk kindtraject gestart van 3 maanden. En eigenlijk heb ik helemaal niet online iets gedeeld nog. Een keer op mijn story over dat traject. Maar omdat ik echt voelde bij haar gaat het echt puur om het innerlijk kind. Dus daar gaan we dus echt mee aan de slag. In 3 maanden, 6 sessies. En het is echt bizar wat voor stappen zij heeft gezet door zich kwetsbaarder op te stellen. En het mooie vond ik, en dit vond ik echt zo mooi, en het raakte me ook echt, dat ik echt tranen in mijn ogen kreeg. En het raakt me nog steeds. Dat zij zei, dat was trouwens voordat we het innerlijk kind traject gingen starten. Sorry jongens, eventjes perfectie loslaten. Maar ik ben gewoon even hard aan het denken. Nadat we het half jaar hebben afgesloten, toen vroeg ik aan haar, nou, wat zou je fijn vinden? Vind je het fijn om verder samen te gaan of wil je zelf? En toen zei zij van, toen moest ze huilen. Toen kwamen er emoties. Toen zei ik, wat raak je zo? Toen zei ze van, nee, ik moet gewoon echt verder. Want mijn man zei ook tegen mij, doordat je dit hebt gedaan, je bent zo... mijn man zei... Oh, sorry hoor, flitser.
Je komt 180 kilometer per uur.
Sorry. Voor perfectie moet je deze podcast echt even niet luisteren, want er gaat van alles mis. Maar je moet hiermee doorgaan, zei haar man. Want je bent echt een leuker mens geworden sinds je hiermee begonnen bent. En dat raakte haar. Dat emotioneerde haar zo erg. En ik krijg gewoon weer bijna tranen in mijn ogen dat haar man dat zei. Ik vind dat zo mooi. Dat letterlijk ook de verbinding sterker en mooier is geworden. En dit is dus iets wat ik vaak ook in trajecten hoor bij coaches. Dat letterlijk de verbinding tussen hun en hun partner. Of hun en misschien wel de ouders of kinderen. Dat vaak sterker wordt. En dat heeft, tuurlijk, je kan een ander niet veranderen. Maar op het moment dat jij jouw muurtje eigenlijk aan de kant durft te zetten. Want het gaat ook over durven. Soms die angst durven aangaan. Dan ontstaat er vaak meer verbinding. En je wilt het natuurlijk wel op de juiste manier doen. Met de juiste mensen. Dat is een stukje communicatie. Want als jij als jij bijvoorbeeld het deelt. Op een bepaalde manier. En je hebt een verwachting. Dan kun je nogal teleurgesteld raken. Want bijvoorbeeld vaak je ouders willen het voor je oplossen. En geven je daarom vaak advies op het moment. Of zeggen van niet huilen of wat dan ook. En als je dan die verwachting hebt dat ze je steunen op dat moment. Terwijl ze dat nooit gedaan hebben. Dan ga je teleurgesteld raken. En dan ga je het niet meer delen. Dan komt er misschien meer schaamte. Maar die schaamte loslaten. Dat lukt alleen maar wanneer jij bijvoorbeeld of die verwachting kunt loslaten. Of heel erg die verwachting kunt communiceren naar de ander. Van luister, ik wil iets aan je kwijt. Ik vind het misschien moeilijk om te delen. Dus dat is ook al kwetsbaar opstellen. En wat ik van je verwacht is bijvoorbeeld alleen dat je luistert. En ik weet dat je vaak wilt helpen, maar dat is niet nodig. En misschien kun je ook nog benoemen dat wanneer ze dat doen, dat je dan het gevoel dat je dan een beetje afgewezen of niet gehoord voelt. En dat je weet dat ze dat niet bedoelen. Dus ik zeg maar even iets. Hè. Maar dit is wat vaak wel gebeurt. Ook omdat mensen vaak niet weten hoe ze met kwetsbaarheid moeten omgaan. Omdat dat gewoon vaak niet geleerd wordt. In ieder geval, gelukkig komt het tegenwoordig steeds meer ter sprake. Maar vooral de oude stempel, is het eigenlijk heel erg normaal om niet te voelen, om huilen is zwak, et cetera. Je kent het wel. Dus kwetsbaarheid is echt je kracht. En ik heb dat dus ook echt geleerd. Van op het moment, ik ben best wel emotioneel en ik kan ook echt wel geraakt worden in een verhaal van een ander. En soms ook in een sessie, dus niet dat ik dan helemaal mee kan huilen, maar soms kan ik wel tranen in mijn ogen hebben.
Flitsbaal 70 kilometer.
Nou, sorry jongens, ik kan Flitsmeister niet uitzetten. Want anders gaat het geheid mis. Maar er zijn veel flitsers. En volgens mij horen jullie die melding ook. Voel jij die melding ook? Maar het is even niet anders. Maar ik moet ook even weer schakelen daarna. Maar in ieder geval, wat ik wilde zeggen is dat wanneer je geraakt wordt, wanneer ik geraakt word, in een sessie bijvoorbeeld, door zoiets, dan benoem ik dat ook gewoon letterlijk. Van het raakt me heel erg dat je dit zegt. Ook net tijdens de lunch werd iets persoonlijks gedeeld. En ik merkte gewoon dat mijn empathisch vermogen is best wel hoog. En het raakt me dan heel erg. En dat is ook oké om die emotie te laten zien. Vroeger dacht ik altijd van, nou, ik ben coach of ik ben, dus ik moet alles op orde hebben. Maar dat, ja, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er niet om dat er dingen gebeuren of dat iets je raakt. Maar het gaat er vooral om hoe je met bepaalde dingen omgaat. En kijk, we zijn allemaal mensen. En ik wil vooral ook een realistisch beeld schetsen dat ik ook nog wel eens in mijn heftige emoties schiet. En dat ik ook nog wel eens het spannend vind om me kwetsbaar op te stellen. Ook al lijkt dat online vaak niet zo. Maar sommige onderwerpen zijn voor mij ook liggen misschien ook heel diep. En die ga ik ook niet zomaar overal op tafel gooien. Ondanks dat ik best wel veel deel. Maar bijvoorbeeld mijn boek. Nu heb ik het wel al een aantal keer op mijn boek. Maar ik voel even dat ik het wil delen. In mijn boek komen ook onderwerpen die heel, heel, heel kwetsbaar zijn. En letterlijk die, nou ik zal je zeggen, mijn ouders, vriendinnen, heel veel mensen die dit nog niet weten. En waar ik ook nog soms een beetje schaamte over voel. Wat ik heel, heel spannend vind. Want wat kan iemand daarvan vinden? Daar zullen geheid opmerkingen over gaan komen. Of mensen die misschien gaan zeggen dat ik me aanstel of wat dan ook. He, dus ik heb ook wel eens de gedachte van wat zal een ander daar wel niet van vinden. Dus deel ik het liever niet. Maar voor mij is het boek ook niet per se om haar van kijk mij wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar voor mij voelt die missie zo groot. En toevallig toen net iemand mij vroeg waar gaat je boek over. En ik ging dat vertellen. Ik merkte ook dat ik helemaal in mijn emotie kwam. En nu merk ik dat ik weer emotioneel word. Maar niet omdat het nu niet goed met me gaat. Maar gewoon omdat ik weet hoe heftig iets kan zijn. En hoe dankbaar ik nu eigenlijk ben dat ik daaruit ben gekomen. Maar tegelijkertijd ook. Omdat ik dat meisje, dus daar heb die Demi vroeger, de kleine Demi, nog zo kwetsbaar zie. Niet haar grenzen aan kunnen geven. Niet weten hoe ze met kwetsbaarheid moet omgaan. Pleasen. Zichzelf niet durven uitspreken, waardoor er bepaalde situaties ontstaan en heel veel invullen voor een ander, heel veel meningen van anderen laten binnenkomen, heel persoonlijk opvatten. En ik zie dat meisje nog, wat niet meer wilde leven, wat zoveel pijn had en zo gebroken was. En dan merk ik ook dat dat me nog steeds raakt en dat ik dat ook nog spannend vind om te delen van een bepaalde situatie, daar durf ik nu nog niks over te vertellen in de podcast. Het komt wel echt in mijn boek. Het is wel echt een heel kwetsbaar iets. Wat gebeurd is en wat ook best wel intens is geweest. Wat ik ook best wel lang verdrongen heb. Ik heb er nog nooit online eens over gedeeld. Ook nog nooit in mijn podcast. Maar dat vind ik dan ook heel erg kwetsbaar en heel spannend om te delen. Maar mijn missie is gewoon dat ik wil laten voelen dat het echt anders kan en dat je echt eruit kan komen, ook al voelt het soms even niet zo. Want ik las bijvoorbeeld deze week las ik een artikel op Omroep Brabant. Zag ik een video van een interview van volgens mij een meisje van 17 wat euthanasie had gepleegd. En ik wist oprecht niet dat dit kon. Ik weet ook niet sinds hoe lang dat is, maar ik vond het zo heftig om te lezen, want ik snap dat er heel veel mentale en psychische problemen zijn. Maar ik denk als toen ik in die periode dat ik ook zo misschien zo'n beslissing had kunnen maken. Dat weet ik niet. Maar ik heb wel bepaalde dingen gedaan. Nou goed, dan laat ik even open dat daarover meer in mijn boek. Ik deel trouwens ook hoe ik daarmee om ben gegaan. En tips hoe jij met bepaalde situaties kan omgaan. Dus het gaat niet alleen over mij. Maar goed, ik merk dat ik even af aan het dwalen ben. Maar ja, ik dacht toen ook dat ik het niet meer wilde en het niet meer aankon. Maar het kan zoveel beter worden. En je hoeft je nergens voor te schamen. Je mag je kwetsbaar opstellen. En ik snap dat die afwijzing eng is. En dat je soms het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Maar weet, op het moment dat je niks deelt met niemand, dan ga je ook niet mensen vinden die dezelfde ervaringen hebben gehad. En dan ga je er ook alleen in zijn. Dus ik snap het, maar tegelijkertijd door het niet te delen, door het helemaal in jezelf te houden wat er in je omgaat, door je niet kwetsbaar op te stellen, dan ga je daar ook niet uitkomen. Of misschien, ik zeg niet niet, maar dan gaat dat veel moeilijker zijn, of veel langer duren. En dan ga je er misschien niet uitkomen. Dus ik wil je echt uitnodigen om, dat deel ik dus ook heel vaak in mijn boek, in de brieven die ik dan naar mijn kleine ik stuur. Dat is een beetje een concept in mijn boek. Daarin deel ik dus ook heel vaak dat alles wat ik heb meegemaakt en die kwetsbaarheid, dat vroeger wees ik mezelf heel erg af om mijn emoties. En vond ik huilen zwak en dacht ik dat dat er niet mocht zijn. Wilde ik het altijd oplossen, maar ik heb echt geleerd dat dat mijn grootste kracht is en dat dat de weg is naar verbinding. Dus ja, ik wil echt uitnodigen om, stel jezelf een keer kwetsbaar op en je hoeft jezelf niet meteen volledig in het diepe te gooien, maar doe het desnoods met stapjes en ervaar dat het niet echt zo erg is dan dat je denkt dat er gaat gebeuren. Want vaak, kijk, bewust weet je dat wel, maar jouw traumadeel, dus eigenlijk jouw innerlijk kind, denkt soms echt dat hij daaraan doodgaat. En daarom staat die overlevingsstrategie om dat niet te delen. Maar als jij vanuit jouw bewustzijn even dat deel, dat innerlijk kind in jou bewust kan maken, dat hij het wel overleeft en dat er niks ergs gebeurt en dat het oké is. En misschien zelfs ervaringen erbij halen waarin het goed is afgelopen, dat het ook makkelijker is om het te doen. En om misschien met mensen te bespreken die hetzelfde meemaken, waardoor je ook een beetje de bevestiging krijgt dat het oké is om te delen. En dat wanneer iemand je afwijst, dat het vaak niet eens bewust is. En dat iemand niet jou afwijst en dat iemand het vaak goed bedoelt vanuit liefde. En dat mag je jezelf ook blijven vertellen. Dus uiteindelijk ga je niet andere mensen veranderen. Maar jij gaat gewoon veel, veel krachtiger worden in die situaties. Dus dat wil ik eventjes delen. Verder, voor nu sluit ik hem heel even af. Want ik ben de weg kwijt. Ik ben vergeten het adres in te typen. En ik wens je heel veel succes. Laat me zeker weten wat je eruit hebt gehaald. Als je het zou willen doen, geef even een 5-sterren review als je dat hier hebt geluisterd. Want ik denk dat je dan wel iets uit de podcast hebt kunnen halen. En zal je me super erg mee helpen door via Spotify en via mijn profiel op de 3 puntjes te klikken. En dan zie ik jou snel. Doei doei!